Jasper, wil je nog eventjes kennis maken met de andere heren van de podcast? Qua voorstellen zo, ja. Dat
ik hallo.
Hallo.
Ik ben Jasper.
Dag Jasper, ik ben Gert-Jan.
Hallo.
Ik ben Kenny.
Hoi.
Nou ja, jezus, dus ik zal... Nou, ja, oké, dan doe ik het wel even. Nee, ik ga het wel even doen. Gert-Jan is onze host en hij is een ambtenaar in Haren. En een geek, striptekenaar. Stripschrijver. En Kenny is, die maakt Dating for Geeks. Dus als je ooit de Metro hebt gelezen, dan weet je...
Die ken ik, ja.
Nou ja, hij is de celebrity van onze...
Okay. Maken jullie ervan.
Ik dacht dat ik de celebrity was.
Precies. Precies.
Ja, als jij...
En Roderick die schrijft boekjes.
Wegwerpen, boekjes. Accessoires. Nee, goed, maar dan kennen we elkaar nu door en door. Look away, look away. Look away, look away. The show will wreck your evening, your whole life and your day. Every single episode is nothing but dismay. So look away, look away, look away. Three children lose their home and go to live with someone awful. He tries to steal their fortune with a plot that's not quite lawful. It's hard to fathom how the orphans manage to live through it, or how a decent person like yourself would even want to view it. Just look away.
Tijd voor Geekers op je speakers, daar zijn we weer. Dag Roderick.
Hallo Gert-Jan van Oosten.
Hey Kenny.
Hallo.
En we zijn niet alleen, want wij hebben ook een gast. En onze gast heet Jasper. En Roderick is altijd erg goed in onze gasten introduceren. Dus daar ga ik mij maar niet aan wagen. Roderick, go your gang.
Ja, we hebben inderdaad een gast. En een gast betekent in deze context iemand die bij ons op bezoek is in de podcast. En ons alles gaat vertellen. Of althans, alles gaat vertellen. Mee gaat discussiëren over een serie die wij hebben gezien. Daar kom ik dadelijk wel op. Onze gast is Jasper Polane. Hallo Jasper.
Hallo.
En Jasper is een medeschrijver, een collega van mij, die ook boeken schrijft en uitgeeft bij Quasis Uitgevers, ook zijn uitgeverij. Ja. En, hij
je bent daar de eigenaar van, Jasper?
Ja, ben ik ook de eigenaar van. Ja,
oh, klopt.
En Jasper is de schrijver van de fantasy horror science fiction serie De Onzichtbare Maalstroom.
Inderdaad.
Waar gaat het over voor de mensen die het graag willen kopen, maar nog een beetje moeten weten waar het over gaat?
Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Het is een serie van vier boeken. Het eerste boek gaat over een wetenschapper die wordt ontvoerd naar een andere wereld. En daar moet hij werken aan machines... waarmee ze naar nog meer andere werelden kunnen reizen. En nou ja, dat lukt. Want het zijn vier boeken, dus ja.
Nee, Jasper, je legt je eigen serie goed. Ik ga het even goed voor Jasper uitleggen.
Ja, ik doe het hartstikke goed.
De onzichtbare maalstroom. En ik moet echt oppassen dat ik niet per ongeluk zeg de onzichtbare maaltijd. Want dat zeg ik altijd. Nee, dat is een soort... Ik zei het net al als een science fiction horror fantasy serie. Want het is heel veel verschillende genres. En het gaat eigenlijk over een hele reeks parallele werelden. Waar dezelfde stad voornamelijk in voorkomt. Otro staat. En in één wereld kan bijvoorbeeld heel erg... Victoriaans gothic themed zijn. En dan in de volgende wereld zijn ze al technologisch veel verder. En dan wordt dat meer een soort science fiction ding. En er zijn dus mensen die de hele tijd heen en weer skippen tussen die werelden. Sommige werelden hebben ook duplicaten van die mensen. Dus dat is heel spannend. En dan blijkt dat er door de serie heen zijn er allerlei grotere wereldomspannende gevaren. Zoals oude goden en mythen en zo, die het hele gedoetje bedreigen. En er is allemaal naad en heit en strijd tussen al die werelden, maar ze moeten ook samenspannen om er tegenaan te gaan.
En als je Roderick niet gelooft dat het goed is, bol.com geeft het een 7,9 en er zijn meer dan 6.000 mensen die gestemd hebben.
6.000 mensen?
Oh, wow. 6.687.
Dat correct?
Bol.com.
Fact-check, Kenny. Nou, in ieder geval, 6.000 mensen, dat interesseert me geen reet. Ik vond het een leuke serie. Althans, ik heb de eerste twee gelezen. Ja. Maar we gaan het helemaal niet hebben over jouw boeken, Jasper. We gaan het hebben over een andere boekenserie.
En een Netflix-serie.
En een Netflix-serie. Met name de Netflix-serie. Want ik ben de afgelopen weken nogal verzot geraakt op de serie Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events. En toen dacht ik, hier wil ik het over hebben. En nou weet ik dat Jasper een grote fan is van de boeken. Ik heb de boeken zelf niet gelezen. Dus ik denk, we nodigen hem gewoon uit om erover te praten.
Ja, en weet je wat nou zo mooi is? Want jij was heel enthousiast. Kenny, jij vond het ook leuk, begreep ik, toch?
Ik heb nu 3 afleveringen gekregen.
Ik heb de eerste aflevering gezien en ik vond het echt niks.
Oh, dat is interessant. Dat is leuk.
Bam.
Nee, Mike niet. Drop. Jasper, tegengewicht. Nee. Counter-argument.
Ik vond de eerste aflevering misschien niet de beste van de serie.
Laten we eerst eventjes uitleggen voor de kijker, luisteraar, die misschien denkt, ik heb de boeken niet gelezen, ik heb de serie niet gezien. Waar gaat dit over? Kun je dat misschien...
En ze hebben misschien de film ook niet gezien, de al eerder uitgekomen film.
Ja, dus Jasper, kun je dat uitleggen op een manier die niet is zoals je uitleg van de Onzichtbare Master? Dat is heel flauw, sorry.
Nou, het gaat over 3 kinderen, 3 wezen, die hun ouders verliezen bij een verschrikkelijke brand. En daarom eigenlijk steeds naar een andere voogd worden gebracht. Maar een van de eerste voogds die ze tegenkomen is Count Olaf.
Diabolische man.
En die wil ook, dat is een hele slechte man, ook een hele slechte acteur.
Ja, hij is een acteur die heel slecht is, hè? Niet de acteur die hem speelt is heel slecht.
Nee, de acteur die hem speelt is heel goed, juist.
Nou, hij is een hele slechte acteur, maar aangezien iedereen in deze wereld hem altijd gelooft, is hij misschien wel een hele goede acteur in die wereld.
Behalve de kinderen. Ja. Die zien het gelijk, maar niemand gelooft kinderen. Dat is een beetje zoals in het echte leven. En Count Olaf die wil dus eigenlijk zijn handen krijgen op het grote fortuin wat de ouders van de Baudelaire-wezen hebben achtergelaten. En daar gaat het eigenlijk over.
En het is een hele humoristische boekenserie. Nou, het is een soort frange humoristische serie, boekenserie, toch?
Ja, een beetje zwarte humor, ja.
Ja. Wat het interessant maakt, van dit zou natuurlijk gewoon een verhaal kunnen zijn, zoals vele verhalen, maar wat het interessant maakt voor mij is de vorm. Ik zou het willen karakteriseren met een heerlijke Engelse term, die heel erg, het is een serie met veel ironic detachment.
Ja.
Het is een serie die de hele tijd naar zichzelf refereert. Ja. En nou, dat maakt hem bijzonder.
Ik zat eraan te denken, het is heel duidelijk een constructie. Gewoon, het is niet naar het werkelijke leven, maar het is echt heel erg een gemaakte vorm.
Ja, het is net alsof je zit te kijken naar Pee Wee Herman-achtige wereld. Een wereld van je weet dat het een gemaakte wereld is.
Ja, precies.
En dat ligt er heel duidelijk bovenop, ja.
Ja, want bijvoorbeeld in de boeken wat wel eens gebeurt is dat hij in het eerste hoofdstuk dan legt hij een woord uit en de betekenis van het woord en dan de rest van het boek gebruikt iedereen dat woord constant, terwijl dat eigenlijk in de rest van het boek helemaal niet gebruikt wordt. Dus op die manier is het heel erg self-referential inderdaad.
Ja, het zegt de hele tijd zo van, wat ik in het begin ook zei, van dit is gast. En gast is in dit opzicht betekent dit en dat. En dat is daar heel ironisch in.
Ja, en het zijn dan, om nog even wat meer te duiden, die wezen, of die 3 kinderen, dus de oudste is een dochter, die is heel slim en heel technisch. Ja. De tweede is een jongeman die heel slim is.
Heel veel gelezen heeft.
Ja, booksmart. Ja, booksmart. Ja. En er is een dreumespeutertje.
Baby.
Ja, die kan dingen bijten. En die kan in baby Google Gaga taal. En er staat dan qua ondertiteling bij wat het babytje eigenlijk zegt. En die doet ze gewoon mee aan de gesprekken en wat er gebeurt.
En het zure van de serie is heel erg. Dus dat die kinderen ontzettend capabel zijn. Die zijn eigenlijk verreweg de meest scherpzinnige en capabele mensen in die hele wereld. Maar ja. Dat ze dus nooit geloofd worden en altijd weggezet worden als irritante, bedweterige of onwetende kinderen. En dat is zowel hilarisch als verschrikkelijk om te zien.
Ja, en dat is dus ook het grote euvel waarom ik eigenlijk helemaal geen zin heb om verder te kijken. Ik werd zo vervelend. Ja, ja. Ik werd er zo naar van. Ik zit
In de boeken, in de boekenserie is het eigenlijk nog een stukje erger, want het zijn 13 boeken. Nee. En op een gegeven moment dan wordt het echt heel irritant.
Ja, maar het begint alweer. Het begint ook met een man die uitlegt van, nou, als je hiernaar gaat kijken, weet dat het niet goed af gaat lopen. Weet dat het heel proost, wie daar ook drinkt. Weet dat je het niet leuk wordt. Het wordt alleen maar erger.
Ja, het is helemaal niet snikkend. Het is gewoon in een deadpan manier inderdaad dat het een vreselijke serie is.
Ja, nou ja. En ik geloof dat nu dus ook. Ik heb één aflevering gezien. Ik denk, nou, als het niet leuker wordt dan dit, waarom kijk ik hiernaar?
Kenny,
ik kan het wel...
Wat vond jij van die eerste aflevering? Had jij hetzelfde reactie erop?
Kenny?
Nee, ik vond de eerste aflevering heel leuk. Ik ben gewoon blijven kijken. Maar ik ben misschien wat zwartgalliger dan Gert-Jan is. Ik heb zoiets van, nou, laat me zien hoe slecht het gaat dan.
Het kan me niet erg genoeg worden.
Ze zijn met z'n drie. Als er één dood, dan hebben we nog twee. Ja, nee, dat klopt.
Kijk of dat het net zo erg is als bij mij thuis, dacht ik.
Ik wil jou best tegemoetkomen eigenlijk, Gert-Jan. Want ik vond de eerste twee afleveringen ook betrekkelijk pittig om door te komen. Nou kende ik het verhaal al van de film, dus ik heb de boeken niet gelezen, maar de eerdere film met Jim Carrey, die is gemaakt in, wat zal het zijn, 2005 of zo. Dus die heb ik wel gezien, dus ik ken het verhaal al. En toch vond ik dit lastig, om precies dezelfde reden als jij. Ik vond het ogenblikkelijk echt ontzettend vervelend dat die kinderen door niemand werden geloofd. En het was meteen een heel treurige eerste... Dat boek dat speelt ik dan af in het afschuwelijke landhuis van Count Olaf. En dat vond ik zo deprimerend. Dus ik moest daar echt doorheen werken. Maar de serie wordt kleurrijker en leuker. En op een gegeven moment kom je in die groef. En dan wordt het ontzettend leuk.
Ja.
Is dat ook met de boeken zo, Jasper? Dat het begin ook lastig is? Wat taai?
Sterker nog, de eerste drie boeken die zijn heel... Die houdt zich echt helemaal vast aan die formule. En daarna wordt het anders. Want dan op een gegeven moment lopen die wezen ook weg. Dus dan is er opeens geen voogd, weet je wel. En dan zijn ze op zichzelf aangewezen. En soms dan andere keren komen ze op een school. En dan zitten ze echt op school. En de voogd is is de hoofdmeester. Maar die kijkt niet naar hen om. Want die heeft zoveel kinderen om daarom te kijken. Dus dan... Dus die dynamiek die verandert wel naarmate de serie vordert. Maar zeker de eerste drie boeken, aan het eind van het derde boek... Nou ja, eigenlijk begin van het vierde boek ben je blij dat de formule verandert. Ja,
ja dat is ongeveer het einde van de Netflix eerste seizoen. Dat zijn 8 afleveringen, volgens mij volgen die de eerste 4 boeken.
Dus, de eerste 4 boeken.
Ja, dus het seizoen eindigt eigenlijk zonder echt een einde, maar gewoon dat ze aankomen bij die school waar je het net over had. We gaan overigens...
Ja, precies. En ook die zagerij, die is ook alweer ietsje anders als de afleveringen daarvoor.
Oh, ja, dat breekt echt met die formule. Op zich ben ik wel blij dat Count Olaf altijd terug blijft komen met een ridicule vermomming.
Ja, dat is ook wel leuk.
Ik weet niet of dat verder in de serie nog blijft gebeuren. Ik hoop van wel. Dat is echt...
Ja, die komt iedere boek terug. Ja.
Dat was voor mij eigenlijk de reden om door te willen kijken. Om te zien wat voor absurde vermomming Count Olaf in deze serie, gespeeld door de geweldige Neil Patrick Harris, weer echt uit de kast weten trekken.
Ja. Het is ook leuk. Op een gegeven moment dan speelt hij die secretaresse. Ja. En dan heeft hij lippenstift op zijn tanden. En dan zegt iemand wat van. Zegt nee, dat hoort bij de vermomming.
Ja. Maar het zijn ook echt afschuwelijke, zeg maar, comedy baarden en rare brilletjes en zo.
Ook echt heel slecht, ja.
Ik moest gewoon meerdere keren echt hardop lachen toen ineens. En de grap is dus dat Count Olaf zit die kinderen dus op de hielen. En elk boek, elke twee afleveringen van de Netflix-serie, dan op een gegeven moment dan gaan ze naar een nieuwe voogd en dan staat Count Olaf weer voor de deur in een of andere potsierlijke vermomming. En die kinderen, de Baudelaire, zien dat ogenblikkelijk. Dat is van, dan staat hij daar met een, zo van, hello, my name is Stefano. En dan is het, nee, je bent Count Olaf. Dat zien ze. Maar de rest van de wereld ziet dat helemaal niet. Die gelooft dat hook, line en sinker. En als je eenmaal voorbij gaat, is dat hilarisch.
Sorry. Volwassenen geven er dan ook redenen voor dat die Count Olaf niet is.
Ja, maar die stomzinnige redenen.
Count Olaf heeft een hele grote wenkbrauw. Ja. Count Olaf die heeft helemaal geen oogklapje.
Ja, en dan op een gegeven moment is het... Count Olaf heeft op zijn linker enkel een grote tatoeage. Maar deze zeeman heeft duidelijk een houten been. En dan dat hij dat zo, dat been ophoudt als Captain Sham. Ja, dat komt niet eens bij ze op.
Ja.
Maar ik, ook al vond ik het vond ik het eigenlijk te naar om verder te kijken, ik kon wel enorm waarderen hoe ze die wereld hebben gemaakt. Dat is wel heel mooi gedaan. Die hele wereld klopt wel. Dus ja. Het heeft een beetje een Harry Potter-achtige magie-vibe. Ja, gemixt met Pee Wee Herman. Het is een beetje een kinderachtige wereld die volgens mij wel zijn eigen regels heeft. Dus op de duur is het ook wel logisch dat het is zoals het is.
Ook een beetje ouderwets, een beetje Edwardiaans, maar een beetje gotisch. Maar toch ook, ze hebben ook wel weer gewoon telefoons en zo, weet je wel. Dus het is een beetje tijdloos.
Jij hebt alle 13 boeken gelezen?
Ja, twee keer.
Wow.
In het Engels en het Nederlands, ja.
Nou, dan zou het einde wel heel goed moeten zijn, want als het echt elke keer die ellende is... Oh man, waarom doe je dat jezelf aan?
Nou, het wordt... Het zijn boeken die worden ook, naarmate de serie vordert, wordt het ook steeds ingewikkelder en gecompliceerder. En op een gegeven moment, er is een geheim genootschap waar die ouders lid van waren. En op een gegeven moment is er een schisma geweest in het genootschap. Dus er zijn twee clubs die zich hetzelfde noemen. Wie zijn nou de goede en wie zijn niet de slechte. En het wordt steeds maar ingewikkelder en ingewikkelder, mysterieuzer en mysterieuzer. En er wordt amper wat opgelost. Het wordt steeds maar weer.
Maar dat komt wel tot een einde. Dus dit heeft wel definitively een einde. Na 13 boeken.
Ja,
want dat hele plot van die ouders die ook in de Netflix-serie zitten. Die geheime genootschappen. Dat hadden ze volgens mij in mijn herinneringen helemaal uit de film gesneden. Dat zat in de film helemaal niet. Dat ging echt puur over die wezen en Count Olaf en dat hij 3 keer langskwam en daarna was er een climax in het huis. Dat verraste mij. Ik had dat helemaal niet... ik kende de boeken niet, dus die serie ging echt een kant op van wow, geheime genootschappen en ineens zaten de ouders nog in Peru. En we proberen zo min mogelijk te spoilen.
Maar dit wel.
Nee, dit is geen spoiler, want meteen in de eerste aflevering zie je al
allemaal
dingen.
Als je het einde haalt,
Dus,
was het ook niet zo dat de laatste boeken nog niet uit waren toen die film met Jim Carrey uitkwam?
Volgens mij wel hoor. Ik weet het niet.
Ik ga het fact-checken.
Fact-check dat even.
Maar je hoeft het niet te spoilen hoor, maar blijft het zo naar? Want ik weet niet of ik hier wel zin in heb om nog 5 van die afleveringen te zien wat ik echt...
het wordt komisch. Het wordt naar maar humoristischer.
Dat ze alleen maar kauwgom te eten krijgen.
Oh man.
dat is vreselijk.
En er zit ook van die heerlijke volwassen humor in. Want zit in die lumbermill en zit dan zo'n hele door en door Amerikaanse kapitalistische baas die de Baudelaires aan het werk zet. En die zegt dan van, daar moeten ze blij mee zijn. Want weet je hoe moeilijk het is in deze economie voor kinderen om een baan te vinden? dat zijn best wel grappen waar een kind echt niks mee kan.
Nee, klopt. Nou, weet je, wat ik bijvoorbeeld heel naar vond om te zien, is dan worden die kinderen, die moeten ineens eten gaan maken. En ze hebben geen geld, dus regel het maar, ze weten niet hoe ze moeten koken. Dan weten ze iets te regelen en dan maken ze van eigenlijk vrij weinig een hele fijne maaltijd. En dan zitten die gasten van de count zitten dat heerlijk te eten, die vinden dat fantastisch. En dan vraagt die count, waar is de rosbief? Ja. Hoezo rosbief? Nou, godverdamme, je hebt geen rosbief. Dus die krijgen op hun flikker en die mensen ja, die daar dan naar. Heerlijk van zitten te eten, die moeten ook hun eten laten staan. Ja.
Je moet net doen alsof ze het niet lekker vinden.
Nee, ja, want inderdaad.
Dat is die... Oh. Maar count Olaf is omringd door een wanstaltige troep van... Ja, mede theatermensen. En dat zijn de meest belachelijke mensen ooit. Een man met twee haakhanden. Een soort hele enge, creepy tweeling van oude vrouwtjes. Die hele rare make-up hebben.
Oh, je hebt ook altijd maar één hand die ze gebruiken.
Nachtmerrie. Nachtmerrie fuel is het. Zeg maar zo erg. Maar ik kan je geruststellen, Gert-Jan. Zodra je uit die eerste arc bent, wordt het echt wel heel anders. Nou, niet heel anders, ja. Maar het wordt leuker. Het worden meer rare setups en niet meer zo... Ja, het blijft deprimerend, maar...
Ik wil heel even tussendoor.
Please,
yeah. Nadat de film uitgekomen was, kwamen er nog twee boeken uit.
Oké.
Bam!
En die twee boeken zijn niet news. Vertaald in het Nederlands. Ze zijn niet vertaald, nee.
Oh, daar nou, heb ik ze serie opgegeven.
Ik heb van mijn zoontje voorgelezen tot en met boek 11, want de laatste twee waren er gewoon niet.
Hey, Jasper, ken jij een goede uitgever die dat misschien kan doen?
Ja, twee.
Ja, maar ik weet niet of die Lemmy Snicket kunnen betalen. Dat is,
Ja, had je de film gezien, Jasper?
Ik heb de film gezien, ja.
Wat vond jij daarvan?
Ik vond hem niet heel slecht. Ik vond hem op zich... Ja.
Nou, maar dat is ook misschien het beste wat je kunt zeggen over die film.
Ja, maar je ziet ook best wel parallellen tussen de film en de serie. Weet je wel, die gotische vormgeving. Zo hebben ze in de film best goed gedaan.
Ja, dat is wel mooi. Ja.
Ja. Ja, alleen Jim Carrey, ik weet het niet.
Ja, ik ben wel een fan van Jim Carrey. En ik vond zijn performance heel leuk. Alleen
ik vond hem zelfs getypecast.
Ja, wel, dat kan.
Wie zoek je voor een slechte acteur die altijd in de belangstelling wil staan? Wie ga je daar verkasten?
Nee, je kunt Jim Carrey geen slechte acteur noemen. Hij...
Nee, maar hij kan dat heel goed spelen, bedoel ik.
Ja.
Maar ze hadden hem wat minder los moeten laten, denk ik.
Ja, ik denk, je ziet heel erg dat die film is een soort ongelukkige mengelmoes tussen de eerste drie boeken. En wat zich niet leent voor film, want door die herhaling werkt het veel beter als een Netflix-serie. En dan plus improvisatie van Jim Carrey. En dat hebben ze dan bij elkaar geprobeerd te
proppen. Ja, dat is het juist.
Niet.
Nee, Jim Carrey is juist heel goed in improvisatie. En als je Jim Carrey hebt, waarom zou je dat niet doen? Alleen Count Olaf is juist heel slecht in improviseren. Dus ja. Improvisaties die pasten helemaal niet bij het karakter.
Ja, zijn vermommingen zijn te goed in de
film. Olaf die zegt ene keer, zegt hij van, ik weet alles van slangen. En vijf minuten later zegt hij, hey, ik weet niks van slangen. Ja, Jim Carrey's improvisaties, die pasten daar helemaal niet in, want die waren veel te goed.
En dan moet ik zeggen, nu ik de hele serie op Netflix heb gezien, wil ik graag de film, die ook op Netflix staat, graag nog een keer kijken en dan eens vergelijken hoe dat is. Maar er is wel één verschil dat ik meteen kan duiden. Gert-Jan, jij zei net van, het is allemaal heel mooi en geloofwaardig opgezet. Of ja, niet geloofwaardig, maar...
Een wereldje.
Maar ik zou juist het tegenovergestelde... beargumenteren. De serie is ontzettend nep. Visueel is het ontzettend gestileerde wereld, maar hij is haast opzettelijk extreem nep. Er zijn taxiscènes waarin je gewoon ziet dat dit een greenscreen is met een visual effect. Ze komen op het eind aan in dat schoolgebouw en dat is gewoon een computer graphic. Maar ik denk dat opzettelijk is gedaan, dat ze een larger than life realiteit wilde maken. Want alles in deze serie lijkt erop geënt om jou als kijker uit de fictie te halen.
Ja.
Dat begint al bij, inderdaad wat jij net zei, Jasper, dat in de boeken zie je dat ook, dan wordt er een woord uitgelegd en dan wordt dat gaat ineens helemaal om dat woord draaien.
Nou, ja, precies.
Datzelfde trucje, dat gebruiken alle personages. Alle personages in de hele wereld, die zeggen ineens dat soort constructies van, moeilijke woorden gaan we ineens uitleggen. En neem Lemony Snicket zelf. Een paar keer per aflevering draait de camera ineens weg. En dan stopt Lemony Snicket de uitzending. En dan gaat hij ineens tegen jou, de kijker, vertellen hoe het gaat. En soms ook dingen aanwijzen van, nou, nu gaat het wel heel erg raar worden in het verhaal.
Ja, dat is iets wat in de boeken veel beter kan dan in de serie. Dat Lemony Snicket is echt een onderdeel van het verhaal.
Ja, hij vertelt het.
Op een gegeven moment zijn broer, Jacques Snicket, kwam ze op een gegeven moment tegen. En als de foto's tegenkomen van die geheime genootschap, dan staat Lemony daar ook op. Ja, dus Lemony Snicket is gewoon een onderdeel van het verhaal.
Ja, precies. Hij is zowel de narrator, maar hij is ook onderdeel van het verhaal. Maar ik vind dat het is nep, maar ik wil wel zeggen, ik vind het heel goed werken. Het is alleen duidelijk de opzet van deze serie om jou als kijker continu niet in de fictie te laten zitten, maar eruit te halen. Waardoor het ook niet echt een serie is die je makkelijk binget, naar mijn gevoel. Want ja, in een normale serie, dan zit je er echt in en dan wil je door. Maar hier word je het uitgedaan. En ik denk ook, dat zie je ook in hoe Count Olaf wordt gespeeld. Want Neil Patrick Harris, die speelt hem op een hele andere manier dan Jim Carrey. Jim Carrey, die zette hem neer als een personage waar je in kunt geloven. Maar ik krijg bij Neil Patrick Harris echt het gevoel dat hij hem heel sarcastisch, haast met een knipoog neerzet. Hij trekt af en toe rare bekken waarbij je denkt van, oh, dit is haast, alsof hij haast aan de kijker knipoogt van, Jezus, geloven ze hier nou in? Dat weet ik veel, ik doe maar wat.
Ja, nou, maar dat is ook een beetje omdat, wat Neil Patrick Harris briljant doet, is die dubbele laag erin van, hij is een hele goede acteur die een hele slechte acteur speelt. En op een gegeven moment, in de eerste aflevering, wanneer Count Olaf voor het eerst in beeld komt, dan zet hij zijn vriendelijk gezicht op. En dan zie je gewoon, dan glimlacht hij en dan trekt hij een wenkbrauw op. En dan kijkt hij zo vriendelijk en dan weet je gewoon als kijker dat Olaf dat een hele dag voor de spiegel heeft staan oefenen.
Kenny, had jij daar ook hetzelfde idee bij ongeveer?
Ik heb er niet zo diep over zitten nadenken.
Nee, maar hoe kwam Olaf op jou over? Een reëel personage of iemand die...
Nee, maar ik vind niemand in die serie een... Nou, binnen de wereld zijn ze geloofwaardig, maar ze zijn allemaal compleet over de top natuurlijk. In de echte wereld kom je zulke mensen niet tegen.
Alleen de kinderen hebben een...
Nee, ook niet. Die zijn ook overdreven intelligent en praten ook op een hele rare manier met elkaar. Zoals kinderen niet met elkaar praten, maar duidelijk intelligent.
Nee, maar de kinderen die geloven wel in die wereld. En die zijn wel de enigen die een wat uitgewerktere gevoelswereld hebben. Die klopt binnen de wereld. Zeg maar, ze reageren op de juiste manier hoe je zou reageren op die wereld. Terwijl om hen heen alle personages volslagen ontspoord reageren. Ze zien niet dat Count Olaf raar is. Ze zien niet dat ze zelf raar zijn.
Maar zie allemaal jij karikaturen. Dat jij raar bent?
Ik zie altijd dat ik raar ben.
Ja, maar de rest van de wereld ook. Dus dat maakt op zich niet zo
Ik denk ook dat die Baudelaires komen in de serie, grappig genoeg, helemaal niet op mij over als de hoofdpersonen. Het draait wel om ze, maar aan het eind van elke aflevering heb ik het gevoel van, oh, ik heb ze nauwelijks gezien en ze hebben nauwelijks iets gedaan. Ik bedoel, af en toe maakt Violet ineens een uitvinding of zo. En Klaus, die kijkt in een boek. Maar ze laten zich ten eerste ontzettend leiden door alle gebeurtenissen. Het is altijd Count Olaf stormt de scène binnen en die doet rare dingen en die duwt mensen uit het raam en die whatever. En dan die kinderen die ondergaan dat eigenlijk vrij leidzaam, eigenlijk vrij passief. Dus het gaat helemaal niet over die kinderen, voor mijn gevoel. Het gaat over Count Olaf en Lemony Snicket en al die andere personages.
Ja, ik weet het niet. Ik denk dat de kinderen worden ook ouder in de boeken. Sunny kan op een gegeven moment niet alleen bijten, maar ze gaat ook koken. En ze groeien op. En ik denk eigenlijk dat het meer een soort van metafoor is voor het opgroeien in de grote boze buitenwereld of zo. Weet je, zoiets.
Ja, duidelijk.
Maar worden ze zelf dan ook meer volwassen in de zin van dat ze ook rader worden?
Nou, ze zijn eigenlijk al vrij volwassen in het begin, hè?
Ja, nee, daarom. Omdat we zeiden dat de volwassenen zijn een beetje raar.
Ja, dus ze worden net als de akelige volwassenen.
Ja.
Ze gaan ineens niet meer zien dat Count Olaf vermomd is. Dat is een ware test van volwassenheid.
Oh ja. Nee, dat zover gaat het niet, nee.
Waar eindigt het ook? Want je hoeft liever niet te spoilen, maar het...
Maar hoe eindigt het?
Ja, hoe eindigt het? Eindigt het boek ook met dat zij dat Violet de oudste oud genoeg is om die erfenis waar het in principe om draait te krijgen? Of,
hoe moet ik dat spoilen?
Nee, geen fijne vragen.
Ik ga er niks over zeggen.
Lijkt me goed. Maar nee. Dit is het, en er komt...
Wat ik wel wil zeggen is dat heel veel van de argumenten waarom je het niet leuk zou vinden, of dat je denkt van nou, moet ik nou verder kijken. Daar is Lemony Snicket zich blijkbaar heel erg van bewust, want die dingen veranderen allemaal. Het zijn allemaal dingen die... de formule die verandert, de personages die veranderen, een beetje, soms heel erg. Net als de man met de haken, dat volstrekt vreemd is en een circusfiguur is. Maar je komt dus te weten hoe die zijn handen is verloren en wat zijn echte naam is en dat soort dingen. Dus er zit wel veel meer in de serie. Maar dat zit pas na boek 4, dus dat komt...
Dat komt dus in de seizoen 2. Ja.
Ja, denk het, ja.
Maar er komt wel een tweede seizoen, is dat al aangekondigd?
Geen idee. Weet jij dat?
Ik weet het eigenlijk niet.
Kenny?
Volgens mij is het nog niet aangekondigd, maar ik neem aan dat het wel komt.
Nee, ik denk het ook. Ik had wel een idee dat het succes genoeg was.
Ik vond het sowieso heel erg fijn om te kijken. Er zat één... Het is, we gaan het niet spoilen, maar er zat één... prachtig moment in. En ja, alleen Jasper en ik zijn er al. Dat is erg laat in de serie. Er zit één moment waarin ik echt zielsknijpend de naargeestigheid voelde. Dus Lemony Snicket die waarschuwt je voor elke aflevering van... ga nou niet kijken, dit is verschrikkelijk. Het intro liedje van de serie is Look Away, ja. Look Away. Het is alleen maar ellende.
De eerste zin van het eerste boek is... nou, als je van een verhaal met een vrolijk einde houdt... moet je iets anders gaan lezen.
Maar dan is er dus aan het eind van de serie... Dus, maar ik vond het allemaal meevallen tot het eind van het eerste seizoen. Dan is er een twist waarbij ik echt... Ik zat haast te applaudisseren van... well done, dit was zo mooi opgezet. En je zult het zelf maar eventjes moeten gaan kijken. Dat was echt heel fijn. Ik had er bewondering voor tegelijkertijd als ik me extreem vervelend voelde.
Ja. Blijft het zo na? Ja, blijkbaar.
Ja, maar op een leuke manier. En je krijgt steeds extreem
absurde
verwonderingen.
Hoe kan iets na zijn op een leuke manier?
Nou, op dezelfde manier.
Maar Gert-Jan, je weet toch hoe de serie heet?
Ja.
Het is A Series of Unfortunate Events.
Ik weet het.
Ja, dan wordt het toch niet ineens leuk.
En bovendien, je kunt genieten van een nare emotie. Dat is waarom The Office kijken zo leuk is. Dus de plaatsvervangende schaamte kan leuk zijn. En dit ook, de ellende van kinderen. Een debiele vermommingen van een psychopathische acteur.
Ja. Nou, misschien is dat het wel, maar goed.
Heb jij nog inzichten, Kenny, over de serie of de eerste drie afleveringen? Wat je ervan vond?
Ik kan je wel tweede seizoen dat er in ieder geval gaat komen. En dat zou 10 afleveringen moeten zijn in plaats van de 8 van het eerste seizoen.
Dus dan zijn we 5 boeken verder, dan hebben we 9 boeken van de 13 gehad. Dus dan komen er waarschijnlijk 3 seizoenen.
Ja, dat is de verwachting.
Leuk. Maar de serie die is natuurlijk geschreven in de fictie door Lemony Snicket. Of het wordt verteld. Het heet ook Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events. Maar is eigenlijk bekend wie de eigenlijke schrijver van die serie is? Want hij doet zich voor als Lemony Snicket.
Ja.
Maar wat is daar de deal?
Het is een pseudoniem van Daniel Handler. En die heeft ook afleveringen van de Netflix-serie geschreven. Ah. Eigenlijk bijna alle, ja.
Het is een succes geworden. Het kwam natuurlijk hot on the heels van Harry Potter. En net op dat moment dat dit soort boeken echt helemaal populair werden. Dus wat is die geschiedenis daarachter? Heb je daar iets van over te vertellen, Jasper?
Van wat ik had begrepen, heeft Daniel Handler zijn eerste roman ingediend bij een uitgeverij. En die uitgeverij zei, nou, het is wel leuk, maar je zou kinderboeken moeten gaan schrijven. Oh, ja. Wat iets was wat hij helemaal niet wilde horen natuurlijk. Maar uiteindelijk is daar dus dit uitgekomen. En gaandeweg hebben ze toen ook bedacht dat de verteller moet dan ook op de cover staan. Dus vandaar Lemony Snicket als pseudoniem.
Ik vind het als schrijver vind ik het echt jaloersmakend gaaf geschreven. Qua gewoon het ironische toontje en dan al die prachtige kunstgrepen van dat je die woorden uitlicht. En ook dat je het volhoudt. Dat vind ik echt heel knap.
Ja, dat het ook niet... Nou ja, het gaat misschien soms een beetje vervelen. Maar over het algemeen blijft het ook sterk volgehouden. Het blijft ook leuk.
Want het komt op mij over. Qua toon is het een soort Roald Dahl in overdrive. Zeg maar, Roald Dahl heeft af en toe ook een beetje dat zo licht ironisch. En dit is gewoon full on.
En omdat het is ook een verteller die... hij is eigenlijk veel te moralistisch en vrouwelijk voor het verhaal wat hij vertelt. Maar de echte schrijver, Daniel Handler, weet dat. Weet je wel, die geeft daar ook een ironische draai aan. Dus het is eigenlijk allemaal...
Dat is best grappig, want in de serie wordt hij gespeeld op een hele deadpan manier. Hij kijkt ontzettend serieus de camera in... Weet je, er is niks grappigs aan. Hij is nooit vrolijk. Het is een en al super serieusheid voor hem. Dus dat verschilt met de boeken?
Wel een beetje. Ik denk dat in de boeken dat hij toch wat optimistischer is.
Ja, is hij daar wat narriger of zo? Dat hij al die vreselijke dingen zo een beetje van... Ja, er gebeurde dit en dat. Zoiets.
Ja, het is wat in de tv-serie mist en wat in de boekenserie wel heel erg naar voren komt, is dat Lemony Snicket is bezig met een onderzoek naar de gebeurtenissen van die vreselijke brand en de kinderen Baudelaire. En dat onderzoek, dat komt soms nog wel eens naar voren en dat zie je in de serie nauwelijks.
Oh, nee, maar dat krijg ik wel mee uit de serie. Het wordt wel heel duidelijk dat hij in het begin inderdaad onderzoek doet. En hij zegt, heet het van, in my years of research. En dan vond ik dit en dat. En dat komt juist best goed naar voren. En dat hij iets heeft met Beatrice, die zeg maar een vrouw waar hij dan in het begin de brieven naar lijkt te schrijven of zo. Of kleine kattenbelletjes. En hij wordt zelf opgejaagd. Dat komt best leuk naar voren.
Oké. Ja, ik vind dat in de boeken nog meer naar voren komen.
Dat kan. Er is veel meer ruimte in boeken voor dat soort dingen natuurlijk. Ja.
En ook dat hij plotseling een hoofdstuk begint van... Ik schrijf nu even niet verder, want ik moet vluchten voor mijn vijanden. Ja. Dat hij dan later pas weer verder heeft geschreven, zeg maar. Dat soort onderbrekingen komen er in de serie boeken best wel vaak voor.
Ja, ik weet nog steeds niet of ik het verder durf te kijken.
Ja, kijk maar.
Ja. Of lees de boek eerst. Dat kan ook.
Lees je niet. Is er ook een strip van?
Nee.
Nee, maar Gert-Jan, ik zou sowieso tot aflevering 3 kijken. Want dan is het het is qua toon, in ieder geval visueel, heel anders. Veel kleurrijker, dus wat meer draagbaar misschien. En bovendien zie je dan Stefano. En dat is de moeite waard.
Nou, dan ga ik tot 3 moet ik herhalen. En dan hoor je wel of ik het heb afgemaakt.
En dan Kenny, ga jij hem afkijken?
Ja, ik ga zo meteen weer verder kijken als we klaar zijn.
Ah, oké. Okay. Nou ja, dan... Maar we zitten volgens mij alweer op de tijd, jongens.
We hebben redelijk goed besproken wat we allemaal van deze serie vinden. En ik kan niet wachten tot seizoen 2.
Pech.
Ja, dat gaat nog wel even duren, gezien al die visual effects en de acteurs en zo. Leuk.
Jasper? Ja? Waar kunnen mensen, mochten ze voornemens zijn om boeken te kopen, waar kunnen ze die vinden? Want je bent nu hier toch.
Ze zijn in principe overal te koop. Bol.com en boekhandels en zo. Maar je kan een gesigneerd exemplaar kopen op quasashop.nl.
En zet je er een mooie handtekening bij. Leuk verhaaltje.
Dan zie ik het.
Nou, hartstikke leuk. Roderick.
Ja?
Jij was op Radio 1. Oh, heb je er niet eens over gehad?
Ja, dat was inderdaad het geval. Ik was op Radio 1 bij de NOS te horen, omdat zij mij hadden geïnterviewd over pindakaas en sushi 3. Tijdens de boekpresentatie in het Siebelthuis.
Ja.
En dat was heel erg leuk. Ik mocht 1 minuut 20 praten over de opkomst van kleine uitgevers.
En, ja, self-publishing.
Dat werd een leuk item. En die is na te luisteren ergens online. Kijk even op de site.
Ja, dan heb je het gemaakt als je op Radio 1 bent.
Nou, het stelt helemaal niks voor.
Ik ben nog nooit op Radio 1 geweest.
Oh, sick burn. Ja, de laatste keer dat Gert-Jan op radio was, toen kon hij een hele poet een zak geld mee naar huis brengen. Dat was nog eens beter.
Oh ja, dat waren andere tijden.
Kon hij zijn keuken gaan verbouwen. Nou, dat heb ik nog niet...
Badkamer, maar...
Badkamer, sorry. Het geluidje.
Ja, iets daarmee, ja. Maar goed, maakt ook niet uit. Kenny.
Ja?
Dank voor het factchecken, man.
Ja, altijd.
Ik vind het altijd zo rustgevend gevoel als jij erbij bent. Want dan weet ik dat wat voor onzin ik ook uitkraam, dat wordt toch wel gecorrigeerd. En dat,
ja, je hebt het deze keer niet over aliens gehad, dus het viel wel mee wat ik moest gaan corrigeren.
Oh nee. Je hebt die man nou weer aangezet. Ik neem het even over. Gert-Jan, jij ook bedankt voor het hosten. En,
dank je.
Ja, Jasper, bedankt dat je ons eventjes mee wilde praten over Lemony Snicket, A Series of Unfortunate Events.
Graag gedaan, bedankt voor de uitnodiging.
Nou, leuk. Dat was dan de aflevering, methinks.
Ja? Ja, je wil niet afsluiten met de verzoekhoek en zo?
Ja, we hebben de verzoekhoek. Daar komen hele leuke dingen uit. Laatst hebben ze eindelijk mijn jarenlange wens in vervulling laten gaan door Mrs. Doubtfire te verzoeken. Te verzoekhoeken.
Ik zag hem en ik dacht, Roderick gaat een traantje wegpinken.
Nou, daar heb ik echt jaren voor lopen lobbyen. Ik deed het super serieus. Wat moet er in de verzoekhoek? Mrs. Doubtfire en niemand die erop inging. Ik had bijna
behalve... Ralf van de Hoeve.
Ralf van de Hoeve, je bent een held.
Ja.
Dus we hebben de verzoekhoek op Facebook. Ga naar geekersopjespeakers.nl en dan kun je lekker verzoeken. Dan kun je onze podcasts luisteren. Dan kun je ons liken. En als dit op iTunes is, geen idee. Geef ons een 5-sterren rating, want het helpt enorm met onze zichtbaarheid.
En zo is dat.
Nou, dankjewel en tot de volgende keer. Dankjewel, heren.
Okay. Dankjewel. Doei.
Dankjewel betekent in deze context een afscheidsgroet die wij geven op een vreselijke podcast waar je eigenlijk niet naar zou moeten luisteren als je een happy ending wil. Fijn. Fijn.
Ik vond het echt naar om te kijken. Echt.
Nee, ja, dat kan. Ik vond die eerste aflevering ook vervelend. Ik denk, daar komt die lieve rechtervrouw langs met allemaal vlees. En dan van, nee. En het is niet zozeer dat Count Olaf het vlees dan eet, maar daarna zegt van, ze vonden het niks, weet je. Nee. Die humor zit er zo goed in.
De dingen die Sunny zegt, die zijn ook allemaal, ze kan niet praten, maar de woorden die ze zegt, die hebben wel te maken met wat ze bedoelt. Zoals ze zegt, ik ga spioneren, dan zegt ze Mata Hari.
Oh, grappig.
Ja, sorry.
En dus op een gegeven moment zegt ze, je bent echt een hele vervelende man die niet aan andere mensen denkt. En dan zegt ze Bush Cheney.
Oh, jemig.